Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst waarin dominee Wijnsma uit Putten ons zal voorgaan. De schriftlezing is vanmorgen uit Zacharia 12, vers 9 tot 13 en Johannes 19, vers 17 tot 37. En het thema van de verkondiging is de dorst van de levensbron. Mededelingen namens de kerkenraad. Dinsdag 4 april is overleden in de leeftijd van 67 jaar broeder Willem Roosendaal, gewoondhebbend Schubertweg 5 te Veenendaal. Afgelopen zaterdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Vandaag en volgende week zondag worden alle kinderen van 8 tot 12 jaar uitgenodigd om na de ochtenddienst liederen te oefenen voor de paassamenkomst op Tweede Paasdag. Het oefenen van de liederen is in de kelder van de kerk. Dan nog een herinnering voor de jongeren van Prodeo. Vanmiddag worden jullie in de poster verwacht om 14:15. Dan willen we het volgende nog onder de aandacht brengen. Komende vrijdag is het Goede Vrijdag. En 's avonds is er dan een dienst die om 19:30 begint, waarvoor u ook hartelijk uitgenodigd wordt. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste collect is voor de kerk. De tweede is voor de emeritikas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen, Psalm 129, vers 2. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Gemeente, laten we samen belijden van wie we onze hulp verwachten. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, ja van generatie op generatie, en nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Geliefde gemeente, genade is er voor u en voor jou en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is De eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. In verband met het overlijden van broeder Willem Roosendaal willen we staande zingen, zover dat mogelijk is. Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Ik had in eerste instantie 1, 2, 1, 4 en 7 opgegeven, maar boven de rouwkaart stond de eerste regel van vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Daarom is het nu Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Gemeente, willen luisteren naar de 10 geboden van de Heere onze God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Als antwoord op die 10 geboden zingen wij Psalm 19. Het gaat vandaag over de levensbron. Nou, dat komt in deze psalm ook naar voren. Des Heere vrees is rein, vers 5 is dat, ze opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Nou, die fontein is er geopend in en door de Heer Jezus. En ook in vers 6 wordt er gezongen van de bron van het hoogste goed. Was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. En dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus. Dus Psalm 19, vers 5 en 6, straks na de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een heilig jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult ze niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden als volgt samen. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat we verder gaan met deze dienst, vragen we eerst aan de Heere de leiding van zijn Heilige Geest en de opening van het woord. En denken we in onze gebeden ook aan de familie van onze overleden broeder Willem Roosendaal, zijn vrouw, kinderen en kleinkind. Laten we zo samen de Heere zoeken in het gebed. Trouwe, barmhartig, genadig en rechtvaardig God. Wat is het heerlijk om weer samen te mogen komen in uw huis. Wat een voorrecht is dat, Heere, dat u ons de afgelopen week gegeven heeft en ons, zoals we hier mogen zitten, bewaard en gespaard hebt. En dat we weer de gelegenheid krijgen om onder uw woord te mogen zitten. Dat is toch heel bijzonder. Zeker als we horen van het overlijden van een broeder uit de gemeente, die de afgelopen week ons is ontvallen. Heer, dan gaat er toch ook een roepstem uit naar ons allemaal. Een roepstem waarin u ons oproept om klaar te zijn, om u te ontmoeten. Want Heere, niemand van ons heeft de zekerheid dat we hier volgende week zondag weer kunnen zitten. Niemand heeft de zekerheid dat hij zelfs vanmiddag nog de dienst mee kan maken. Ons leven is in uw hand en ons leven is maar broos. En ook al zijn we jong en voelen we dat we in de kracht van ons leven zijn, dan nog kan het zo voorbij zijn. En dan staan we voor uw troon, Heer. En dan komt het erop aan of we hier op aarde hebben leren schuilen bij u, o Jezus Christus, bij het kruis. Dat we gewassen zijn in uw bloed, geheiligd door uw geest. En dat we een kind mogen zijn van u, o Vader. Heere, geef dat een ieder die hier mag zijn of die thuis meeluistert, dat mag kennen. Die relatie met u als Vader, die relatie met u als Verlosser en die relatie met u zo diep van binnen door het werk van uw geest. De verborgen omgang die er mag zijn. Heere, wat is dat heerlijk dat u dat geven wil. Dat u een God bent die niet alleen maar het woord laat verkondigen, maar het woord ook nog in de harten wil leggen. En het woord ook nog waar wil maken in levens van mensen. Dat u een God bent die zo genadig is. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven mag hebben. En dat ieder die bij u komt en vraagt om uw geest in de naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus, die geest ook zal ontvangen. Wat is dat groot, Heer. Wat is dat machtig. Wat is dat heerlijk. Maar Heer, als we dan bij onszelf te raden gaan en als we naar ons eigen hart kijken, dan moeten we u eerlijk zeggen, zeker als we net de wet gehoord hebben, dat er bij onszelf niets voortkomt, uit onszelf niets voortkomt wat goed is, wat naar u zoekt, wat die genade graag wil en naar verlangt. Dat we eraan voorbij leven, dat we wel een leegte voelen, een gat in onze ziel, een leegte in ons bestaan. Maar dat we die graag willen vullen met andere dingen, met zonde, met dingen die we mooi vinden, die ons aanlokken. En niet met wat u ons wil geven. En daarom smeken we u, Heere, wilt u komen met uw Heilige Geest en werken in onze harten. Dat we gaan verlangen naar u en uw genade, als we dat nog niet kennen in ons leven. Heere, wilt u dan geven dat als we daar nog niet mee bekend zijn, ja, misschien alleen met ons hoofd ermee bekend zijn, dat het vanmorgen anders mag worden door het woord wat we mogen horen. Dat we bij u gebracht mogen worden. En dat ons hart door uw genade open mag gaan voor u. Open dan zo ook het woord vanmorgen, Heere, voor ons hart. En ons hart voor dat woord. Verlicht ons verstand door uw Heilige Geest. Ja, werk krachtig met uw geest in ons midden, in onze hart. En als we u al wel kennen, Heere, door genade. Als we u al Vader mogen noemen. En gewassen mogen zijn door het bloed van Golgotha. Geleid mogen worden door uw geest. Geef dan, Heere, dat we vanmorgen ook gebouwd mogen worden door u. Dat we bemoedigd mogen worden. Dat we versterkt mogen worden. Door het woord wat u spreekt. Heren, daarin zijn we diep afhankelijk van u. Helpt u ons in het luisteren. In het spreken. In het zingen. In het bidden. In het musiceren. In het werk van de koster. In het geven van de gaven. Geef dat we dat met vreugde mogen doen. Het inzamelen van de gaven. Ja, laat alles zijn, Heren, tot de eer en de glorie van u alleen. Dat deze dienst werkelijk een eredienst mag zijn. Om u de lof en de eer te geven. Want dat is pas het echte leven. Het leven door u bereid. Het leven, begin van de eeuwigheid. Heren, wees met hen die heel graag hier hadden willen zitten vanmorgen. Maar die niet kunnen. Die thuis meeluisteren of dat zelfs niet eens meer kunnen. Dat u voor ze zorgen, bij ze zijn. Met hen die misschien moeten werken vanmorgen. Of de oppas hebben, of de kleine kinderen. Wees met hen die later deze dienst zullen beluisteren. Dank u wel, Heren, dat u een God bent die niet aan tijd en ook niet aan plaats gebonden is. Wees met hen die hier wel hadden kunnen zijn, maar niet wilden vanmorgen. Wilt u bekering geven en een hart geven dat naar u gaat verlangen. Maar wees ook met hen die hier zitten vanmorgen en eigenlijk hier zitten omdat ze dat nou eenmaal gewoon zijn. Of omdat ze mee moesten van hun ouders. Heren, geef dat het toch goed is dat ze hier zitten. Dat ze dat zelf ook mogen ervaren. Dat het goed is om u te ontmoeten, om met uw kinderen u te prijzen. Laat het een goede ontmoeting zijn, Heren. Een ontmoeting in genade. Heren, we willen bidden. Zuster Roosendaal, haar kinderen en kleinkind. Ze stonden gisteren aan het open graf. Heren, wilt u troosten? Wilt u kracht geven? Dat u de lege plaats die er gevallen is, vullen met uw liefde en aanwezigheid. En geef dat ze veel ook mogen hebben aan die psalm. Maar de Heer zal uitkomst geven. U die overdag uw gunst gebiedt, uw genade. En geef dat ze ook in dat vertrouwen mogen leven. Dat ze daarvan mogen zingen. Trouwe Heren, zegen we al het werk in uw koninkrijk. Het werk in deze gemeente. Het werk in de poster. Het werk van dominee Visser en anderen. Geef dat velen het evangelie mogen horen en ja, lid mogen worden van de gemeente die zalig wordt. Zegen ook het werk van dominee Van der Zwaag in deze gemeente. Zegen hem. Zijn vrouw. Kinderen. Zegen deze gemeente al het werk wat er gebeuren mag. Het werk van de kerkenraad, het werk van verenigingen, categorisaties, bijbelstudiegroepen, de kringen. Jullie weten ook dat er een vakante plaats is in deze gemeente, wilt u die ook vervullen? En wilt u als goede herder zorgen voor dit onderdeel van de kudde? Zeggen al het werk in de koninkrijk wereldwijd, zending, evangelisatie, het werk van de bijbelvertalers. Het werk onder uw volk Israël, geef ook dat zij u mogen erkennen, Heer Jezus, als de Messias. Zodat ze mogen leven met u in eeuwigheid. Wees ook met onze broeders en zusters die vervolgd worden. In zoveel landen en plaatsen in deze wereld. Beschermt u ze, Heren. Geef ze volharding, geef ze liefde ook voor de vijand die hen vervolgt. Vergevingsgezindheid, Heren, leer ons ook om voor hen te bidden. Dat ook zij u mogen leren kennen. Heren, wees met de zieken in deze gemeente. Lichamelijk en psychisch zieken. Leggen we ze allemaal neer bij uw troon. Bewaar ons in deze dienst, Heren. Voor afleidende gedachten, voor zonde. Voor de boze die niet wil dat we naar u luisteren. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons onze zonde. En leid ons zo door uw geest. Hoort u ons dan. Enkel en alleen uit genade. Om Christus wil. Amen. De schriftlezing deze morgen gemeente is uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Twee gedeelten. Eerst Zacharia 12, vers 9 tot en met 13, vers 1. Dus we lezen nog even een stukje verder dan vers 13. Zacharia 12, vers 9 tot en met hoofdstuk 13, vers 1. En ook uit Johannes. Het leidt ons even gegeven naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, vers 17 tot 37. Jongens en meisjes, Zacharia is een van de kleine profeten. En jullie weten wel dat hij klein genoemd wordt omdat zijn boekje niet zo dik is. Het boek van Ezechiël en Jeremia, Jesaja, Daniel, dat is wat dikker. Maar Zacharia is een van de kleine profeten. En we lezen vandaag uit hoofdstuk 12 vers 9 tot hoofdstuk 13 vers 1. En als je goed oplet, dan zie je al dat er dingen staan over de Heer Jezus. Let maar eens op. Eerst Zacharia 12 vanaf vers 9. Er staat boven, belofte van de geest van de genade. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk, het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Johannes 19 vanaf vers 17. Het gaat over de kruisiging. En over de vervulling dat geen been gebroken zal worden. De vervulling van de profetie. Johannes 19 vanaf vers 17. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen. Aan elke kant één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden, dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord, zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. De tekst voor de verkondiging, gemeente, is vers 28, Johannes 19, vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Tot zover. Gemeente, als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 63. Psalm 63, vers 1. O God, u bent mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En ook vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, vers 1 en 2. Gemeente, straks als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 36, de eerste helft van vers 3, de eerste zes regels zeg maar, tot en met uw recht waar ze op vertrouwen. En dan zingen we verder bij de tweede helft van vers 2, de laatste zes regels zeg maar, bij hoe groot is uw goedgunstigheid. Dus beginnen we bij u, Heer, is de levensbron. We zullen zien in de verkondiging dat dat de Heer Jezus is. En dan lezen we, dat zingen we aan het einde van vers 2 ook over die volle beek van wellust. Die maakt hier elk een liefde dronken. Nou, daar kunnen we heel veel verschillende gedachten bij hebben. Daar kun je ook verkeerde gedachten bij hebben. Maar hier wordt met wellust de goede lust, het goede verlangen naar de Here ook bedoeld. En in liefde dronken maken, dat is vervuld worden met liefde voor de Here. Dus Psalm 36, vers 3a en 2b als antwoord op de verkondiging. Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, jongeren, jongens en meisjes. Het is feest in Jeruzalem. Dat kun je echt wel zien, want het is ontzettend druk in de stad. Het is altijd wel druk in de stad, maar nu is het extra druk. Overal lopen mensen. En je kunt het nog ergens anders aan zien. Kijk maar eens met me mee. Als je daarboven op dat platte dak ziet, een van die huisjes in Jeruzalem, daar zie je, ja, wat is het? Het lijkt wel een soort van hut. Het is een hut van takken en bladeren volgens mij. Boven op het dak. En als je het trappetje op zou gaan naast het huis, dan kun je het nog beter bekijken. Dan zie je inderdaad dat het een hut is. En dan zie je dat het dak niet helemaal dicht is. Dat je, als je binnen zou staan, zo door het dak naar de blauwe lucht kan kijken. En je ziet heel veel bladeren. Loof. Het is ook een loofhut. Wie zou die gemaakt hebben? Zouden kinderen die gemaakt hebben op het dak om ermee te spelen misschien? Het zou kunnen natuurlijk. En misschien hebben kinderen ook wel meegeholpen met het bouwen van deze hutten. Maar vooral ook de ouderen. Die moesten het regelen, die haalden soms zomaar takken vol met bladeren van de heuvels af rondom Jeruzalem mee de stad in. Om daar hutten van te maken. En iedereen in Jeruzalem heeft zo'n hut gemaakt op het dak of in de tuin, omdat het loofhuttenfeest is. En dat feest wordt nu gevierd en dan komen de Joden ook naar de stad Jeruzalem toe. Het loofhuttenfeest was een van de drie feesten waarbij de mannen zeker in de stad moesten zijn. Omdat daar het huis van goud, de tempel, het huis van de Here, midden in de stad staat. Daar konden ze naartoe gaan om de offers te brengen en ook om het wateroffer, het plengoffer te brengen. Weet je waar ze aan dachten tijdens het loofhuttenfeest? Daar dachten ze aan de tijd dat ze in tenten woonden. In de woestijn. Dan dachten ze aan de tijd dat de Heer Jezus hen door dat de Heere God hen door de woestijn leidde. Vanuit Egypte, waar ze slaaf waren, naar Kanaan, naar Israël, waar ze vrij mogen wonen. Jullie kennen vast die Bijbelse geschiedenis wel. Al die verhalen over de woestijnreis. Over het manna dat elke dag weer, behalve op de sabbat, op de zaterdag, dat elke dag weer op de grond lag. Dat ze zomaar op konden rapen elke morgen. Waar ze koeken van konden bakken. En dan ken je ook wel de verhalen over dat mopperende volk, dat nooit tevreden was. Dat het mannen wel eens zat werd en dan weer honger had en zin in vlees had en dan weer dorst had. En dan ken je vast ook wel het verhaal over God die zoveel geduld heeft, dat hij water uit de rots laat komen. Zomaar een rivier uit een grote rots. Dat is bijzonder. En heel die Bijbelse geschiedenis en al die verhalen, dachten de Joden ook op het loofhuttenfeest. En ze gaan elke dag op het feest. En het feest duurt wel 7, eigenlijk 8 dagen lang. Gaan ze naar de tempel. Want elke dag haalde een priester na het morgenoffer met een gouden kruik water uit de vijver Siloam. En die vijver was wat lager in Jeruzalem. Jeruzalem is op heuvels gebouwd. En dan liep hij weer naar boven naar de tempel. En dan liep het volk met hem mee. Allemaal mensen eromheen. En die zongen en die maakten muziek en ze riepen. Ze riepen ook uit Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen. Uit de bronnen van het heil. En dan ging die priester één keer zo helemaal rond het altaar. Dat was een groot altaar. En dan goot hij zo het water uit aan de westkant van het altaar. En op de zevende dag ging hij wel 7 keer rond het altaar. En dan goot hij dat water uit. En er was dan een buis in de grond. En die zorgde ervoor dat het water wegstroomde naar de tempelbeek Kidron. En op de laatste dag van het feest, dan wordt de zevende dag bedoeld. De achtste dag was meer een soort van rustdag. Op die laatste dag van het feest is het een drukte van belang bij de tempel. En vlakbij die plaats waar het water op de grond gegoten wordt, vlakbij het altaar, is ook de Heer Jezus. Op het tempelplein. Hij geeft les op het tempelplein. Hij geeft onderwijs. En heel veel mensen hebben zich om hem heen verzameld. Ze willen luisteren naar wat hij gaat zeggen. Naar zijn woorden. En dan doet de Heer Jezus iets opvallends. Hij zit daar tussen die mensen in en dan gaat hij in één keer staan. Dat was niet normaal. Het was normaal dat iemand die les gaf, ging zitten. En dat de mensen op de grond eromheen gingen zitten. Maar Jezus gaat staan. Hij richt alle aandacht op zichzelf en op de woorden die hij gaat zeggen. Als iemand dorst heeft, zegt hij, laat hij tot mij komen en drinken. Niet naar de vijver Siloam. Niet naar de priester met zijn gouden kruik. Nee, naar Jezus moet je toe gaan als je dorst hebt. En dat zei hij ook tegen de Samaritaanse vrouw. Dat kunnen we wat eerder lezen in Johannes 4, vers 13 en 14 staat het. Daar staat ieder die van dit water drinkt, en dan bedoelt Jezus de waterput waar die vrouw naast zit. Ieder die van dit water drinkt, die zal weer dorst krijgen. Nou, dat weet je ook, jongens en meisjes. Als je uit de kraan drinkt, dan krijg je toch wel weer dorst na een tijdje. Maar dan zegt Jezus, maar wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus Christus is de bron van levend water. Hij is de levensbron, de heilsfontein. En vanmorgen luister opnieuw naar de woorden die Jezus spreekt. Vanmorgen, jongens en meisjes, hoor je de levensbron, want zo mag je de Heer Jezus wel noemen. Hoor je hem opnieuw roepen. En dan moeten we weer even naar Jeruzalem. Een stukje buiten de stad. Bij die heuvel. En kijk maar eens goed naar die heuvel. Dat lijkt wel een hoofdschedel. Een doodskop, zouden jullie kunnen zeggen. Golgotha heet dat in het Hebreeuws. En boven op die heuvel staan 3 kruisen. En als je goed hoort, hoor je iemand roepen vanaf het middelste kruis. Het is Jezus. En weet je wat hij roept? Ik heb dorst. Ik heb dorst. Wonderlijk gemeente. Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer Jezus, de levensbron, nu dorst hebben? Op die vraag hopen we in de preek een antwoord te krijgen. Een thema van de bediening van het woord deze morgen is de dorst van de levensbron. Dan letten we op 3 dingen. Wat die dorst inhoudt. Wat die dorst vervult. En wat Jezus door die dorst heeft verdiend. Dus het thema van de verkondiging vanmorgen is de dorst van de levensbron. Luisteren we eerst naar wat die dorst inhoudt, dan naar wat die dorst vervult en als laatste wat Jezus door die dorst heeft verdiend. In de eerste plaats wat die dorst inhoudt. Nou, jongens en meisjes, wat is dorst nu eigenlijk? Ik weet niet hoe het bij jullie thuis gaat, maar als we bij ons thuis zeggen, mag ik wat eten, want ik heb zo'n honger. Nou, dan zeggen wij meestal van honger. Je bedoelt dat je trek hebt. Honger kennen wij niet echt. Maar als iemand zegt bij ons thuis, mag ik nog wat drinken, ik heb dorst. Dan zeggen we er meestal niets van. Dat vinden we blijkbaar toch wel normaal als je zegt dat je dorst hebt. Ik denk dat het komt omdat wij mensen langer zonder eten dan zonder drinken kunnen. En omdat de dorst misschien ook wat meer ervaren wordt. Een droge mond, een droge keel. Een warme zomerdag of een actieve sportdag. Maar ook al zeggen we dat we dorst hebben, en ook al kun je zo'n behoefte hebben aan drinken, ik denk dat het met onze dorst meestal wel wat meevalt. Zeker als er een kraan in de buurt is met fris drinkwater. Als je dat water tenminste nog tot je kunt nemen. En vast kunt houden. En mensen die ziek zijn of op hun sterfbed liggen, die soms uitdrogen, die kennen echt de dorst. Maar jongens en meisjes, de gemeente, de Heer Jezus heeft dorst aan het kruis van Golgotha. Hoe komt dat nou? Heeft hij dan een hele lange tijd misschien helemaal niks meer gedronken? Dat zou zomaar kunnen. Of is het misschien heel warm? Of komt het door alle inspanningen van de Heer Jezus? Maar het laatste wat de Heer Jezus waarschijnlijk gedronken heeft, jongens en meisjes, is de wijn. Aan de maaltijd. Op donderdagavond, de Pesachmaaltijd. Toen heeft hij het avondmaal ingesteld. En toen heeft hij ook gezegd tegen zijn discipelen: van nu af zal ik van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken. Tot op de dag dat ik hem nieuw zal drinken met u in het koninkrijk van mijn vader. En waarschijnlijk heeft de Heer Jezus niet alleen geen wijn meer gedronken, maar ook sindsdien geen water meer. Dus sinds donderdagavond tot vrijdagmiddag, een uur of drie toe, nou dan kun je voorstellen dat hij dorst heeft. En de helft van de tijd die de Heer Jezus aan het kruis heeft gehangen, heeft hij in de zon gehangen. De zon die schijnt heel fel in Israël. En de andere helft hing die wel in het donker. Maar toen kwam toch de brandende toorn van God over hem heen. En er komt nog bij, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus gemarteld is. Dat zijn lichaam uitgeput is. En dat door de wonden die hij heeft, niet alleen wonden op zijn rug. En daar hebben we net van gezongen, ook in de psalm die jij misschien wel hebt geleerd op school. Dat zijn rug doorploegd is. Nou, die is ook echt opengeslagen. Diepe wonden. Maar ook wonden aan zijn handen, aan zijn voeten. Dat zorgde voor wondkoorts. Wat de dorst alleen nog maar erger maakt. En als de Heer Jezus dan zegt, ik heb dorst, dan betekent dat in de eerste plaats dat hij echt lichamelijke dorst heeft. Dat zijn lichaam verlangt naar vocht, naar een druppeltje water. Maar dat is het niet alleen, gemeente. De Heer Jezus heeft niet alleen lichamelijke dorst. Het is ook een geestelijke dorst, een diep verlangen zou je kunnen zeggen. Een dorst waar we ook van hebben gezongen in deze dienst met Psalm 42 en Psalm 63. En Psalm 42, die zingt dat zo mooi, het hijgend hert aan de jacht ontkomen, die schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer. Mijn ziel verlangt naar God, zingt de psalmdichter. Dat is een psalm waarin het verlangen naar God uitgezongen wordt, omdat God gemist wordt. En dat gemis kent de Heer Jezus ook. Als er iemand is geweest die God gemist heeft, dan is hij het wel. In die drie uren van duisternis, van Godverlatenheid. Toen hij aan het einde ook uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij was er helemaal alleen in de hel. Maar het dorsten naar God is voor de Heer Jezus nog meer. Het is ook het verlangen om de wil van God te doen, om gehoorzaam te zijn aan God de Vader. Dat is zijn voedsel, dat is zijn eten en drinken, daar heeft hij honger en dorst naar. Dat wil hij graag doen. En dat kunnen we lezen in Johannes 4, vers 34. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat is wat Jezus aan het doen is aan het kruis van Golgotha. Het volbrengen van de wil van God. Het werk van God. Het stillen van zijn honger en dorst. Gemeente. Hebt u en heb jij ook dorst? Dorst misschien wel omdat u of jij God mist en denkt, waar is hij nou? Ik voel me zo verlaten, ik voel me zo alleen. Maar weet dan dat omdat Jezus zo lang verlaten geweest is, een eeuwigheid in de hel, samengeperst in die drie uren, dat u en dat jij nooit meer alleen hoeft te zijn. En ook al merken we er niks van, ook al zien we er niks van, weet dat zijn eeuwige arm onder u is. Maar kent u ook die andere dorst? Het verlangen om zijn wil te doen. Om voor hem te leven. Om hem lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Of hebben we een ander verlangen? Dan ligt ons verlangen bij het doen van onze eigen wil. Bij het vervullen van onze eigen verlangens. Waar dorst u naar? Waar dorst jij naar? Wat willen wij proeven met onze tong? Wat willen wij waarnemen met al onze zintuigen? Wat willen we voelen? Wat willen we horen? Wat willen we zien? Waar worden we naartoe getrokken? Is dat toch niet vaak de zonde, gemeente? De dingen die ons verleiden. Die ons zo mooi lijken, die er zo aantrekkelijk uitzien. Die zo lekker proeven. Ik zal u één ding zeggen. Het is nooit genoeg. Het vraagt altijd om meer. Het verzadigt niet. De dorst die blijft maar komen. Er blijft altijd een gat en leegte achter. Maar, zegt Jezus, wie drinkt van het levend water, wie drinkt van Gods genade, die voortkomt uit de levensbron, uit de Heer Jezus Christus. Wie de Heilige Geest heeft ontvangen, die zal nooit meer dorst hebben. Tot in eeuwigheid niet. Nooit meer. Het thema van de preek is de dorst van de levensbron. We hebben gezien wat die dorst inhoudt. En nu gaan we naar onze tweede aandachtspunt. Wat die dorst vervult. Gemeente. Het is net eigenlijk al een beetje benoemd wat er door die dorst die de Heer Jezus leed vervuld is. Namelijk de wil van God. Want hij verlangt, hij dorst naar om die te doen. En we lezen in de tekst het werkwoord volbracht. Die wil hij volbrengen, die wil. En er staat Jezus zei, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Dus hij vervult met die dorst het schriftwoord. Ik wil vanmorgen niet te veel ingaan op het volbracht. Dat komt terug in een ander kruiswoord dat de Heer Jezus uit zal spreken. Maar vanmorgen staan we even stil bij het vijfde kruiswoord alleen. Waar we dan wel op willen letten is dat Jezus zegt, ik heb dorst om het schriftwoord te vervullen. Nou, welk schriftwoord wordt daarmee bedoeld? Nou, er zijn verschillende uitleggers met net zoveel verschillende ideeën. En ik denk dat ze elkaar op zich niet eens tegenspreken, gemeente, maar dat ze elkaar eerder aanvullen. Er zijn er namelijk die zeggen dat de Heer Jezus hier de psalmen vervult. Psalm 22 en psalm 69. En er staat in psalm 22 vers 15. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. En in psalm 69 vers 22 staat... Ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. Nou, we kunnen met overtuiging zeggen dat deze woorden die in eerste instantie golden voor hen die de psalm dichten, ook gelden voor de Heer Jezus. Het zijn messiaanse psalmen. Psalmen die profeteren over Christus. Dat is wel duidelijk. Maar het kruiswoord dat vanmorgen centraal staat in de verkondiging vervult veel meer dan alleen deze psalmwoorden. Het vervult verschillende profetieën die we aantreffen bij verschillende profeten in het Oude Testament. Ik heb net bij de inleiding al gerefereerd aan Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Nou, in Jezus Christus zien we dat vervuld wordt. Hij is de bron van alle goed, de bron van het heil. En in de schriftlezing van vanmorgen uit Zacharia 12 en 13... zien we dat ook terug. Daar zegt de profeet in hoofdstuk 12, ergens in vers 10. De woorden namens de Heere, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Nou jongens en meisjes, dat wijst op de Heer Jezus. Dat lazen we in Johannes 19, dat hij doorstoken werd. En uit zijn zij kwam water en bloed. Verzoenend vloeide dat uit hem voort, tot vergeving van de zonde. En het laatste vers wat we vanmorgen gelezen hebben uit Zacharia 13. Het eerste vers laat er geen onduidelijkheid over bestaan, gemeente. Daar staat op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Maar dat zien we nou hier gebeuren op Golgotha. Die bron wordt geopend. Een heilsfontein. Hij geeft zijn enige geboren zoon. Zie je het? Ziet u het, gemeente? Wat een liefde klinkt er toch door in die woorden. Ik heb dorst. Op die manier vervult de Heer Jezus de rijke belofte van Gods genade gedaan in het Oude Testament. Zo lest hij de levensbron door de dorst die hij leidt, de dorst van de zielen die tot hem gaan. Jongeren, door dorst te lijden aan het kruis zorgt Jezus Christus ervoor dat wij nooit meer dorst hoeven lijden. Dat we nooit meer op zoek hoeven te gaan om die leegte van binnen te vervullen. Om dat gat wat er zit vol te stoppen. Met dingen die ons toch niet bevredigen kunnen. Dat kan Jezus alleen. Hij kan het volkomen en volmaakt. En hij wil niets liever dan jouw dorst les. Kinderen, ga je mee naar Golgotha? Hoor je wat Jezus zegt aan het kruis? Ik heb dorst. Misschien heeft hij het niet zo hardop kunnen zeggen. Vanwege zijn droge mond. Maar ze horen het wel. En een van de mannen die bij het kruis staat, pakt een spons. Hij dompelt hem onder in die zure wijn. Wijn gemengd met azijn. En weet je wat hij doet met die spons? Hij stopt hij bovenop een hyssopstengel. Dat lijkt wel een rietstengel. Een hele lange stengel. En bovenaan zit er een soort kruintje met allemaal kleine takjes. En daartussen klemt hij die volle spons. En dan doet hij de spons zo omhoog naar het kruis. En dan zet hij de spons aan de lippen van de Heer Jezus. Die zure wijn uit de spons zuigt. Hij weigert nu niet langer. De wijn die bedwelmend kan zijn en werken. En de pijn kan verminderen. Hij weigert hij niet langer te drinken. Dat deed hij eerst wel. Hij wilde niet bedwelmd worden. Hij wilde geen verdovende middelen. Hij wilde de pijn echt voelen. Hij wilde het lijden echt doorstaan. Hij wilde alles vervullen. Met het volle bewustzijn wilde hij doen wat God van hem vroeg. Maar nu het moment van de dood zo dichtbij is, neemt hij de wijn juist wel. Om kracht te ontvangen en zo met kracht te kunnen spreken en roepen: het is volbracht! Wat een liefde van de Heiland. Het thema van de preek is de dorst van de levensbron. We hebben gehoord wat die dorst inhoudt en we hebben gehoord wat die dorst vervult. En nu gaan we naar onze derde en naar onze laatste gedachte. Wat Jezus door die dorst heeft verdiend. En gemeente, ook dit ligt best dicht bij elkaar. Wat de Heer Jezus vervult door te zeggen: ik heb dorst, en wat hij daarmee verdiend heeft. Maar toch is het meer dan de moeite waard om daar vanmorgen nu eens naar te kijken. En jongeren, misschien heb je wel last van slaapgebrek. Was het gisteravond heel erg gezellig en is het wat laat geworden. En misschien kon u de slaap al niet vatten, ouderen. Hebt u liggen piekeren, diep in de nacht. Probeer dan toch wakker te blijven en de aandacht erbij te houden vanmorgen. Want het is ontzettend belangrijk om te luisteren naar wat de Heer ons vanmorgen vanuit zijn woord aanreikt. Wat hij ons vanmorgen in deze dienst aanbiedt. Ja, we zijn bij het laatste punt aangekomen. En het is ontzettend belangrijk, jongeren, dat je luistert naar wat je vanmorgen in het laatste punt hoort. Het is ook ontzettend belangrijk dat je dat gelovig accepteert. Je kunt er eenvoudigweg niet zonder. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jullie. Dat geldt ook voor u en voor jou, die zich niet meer onder de jongeren rekent. We staan nu al enkele zondagen stil bij het lijden van de Heer Jezus. En u bent vast ook al een keer naar het kruis gebracht door andere predikanten. Als het ware hebben we die heuvel Golgotha een paar keer beklommen. En misschien ben je wel eens mee geweest in gedachten. Heb je Jezus Christus aan het kruis zien hangen? En zo niet, ga dan vanmorgen nou eens mee naar het kruis. En het kruis is niet toevallig maar wat hout waar de Romeinen een martelwerktuig van hebben gemaakt. Maar het kruis, dat stond daar voor jou, voor u en voor mij. En Jezus die leed niet zomaar dorst, dat is hem niet overkomen. Nee, daar koos hij bewust voor. Dat deed hij uit liefde, voor jou en voor u en voor mij. Door aan het kruis te lijden, door dorst te lijden, heeft hij genade verdiend. genade. Wat zeg je dan, jongens en meisjes? Als een buurjongetje vraagt aan jou, genade, wat is dat? Of jongeren, als je vanmiddag bij de poster komt, ik weet niet of jullie ook bewoners daar zullen ontmoeten, maar wat zeg je dan? Genade, wat is dat dan? Goeie genade, dat is een stopwoord toch? Of wat is dat nou, genade? Hoe leg je dat dan uit? Voor jou een hele bekende klank, maar misschien wel heel moeilijk om uit te leggen. Wat houdt dat nou in? Nou, ik kan er wel honderden zinnen aan wijden wat genade inhoudt, maar daar schiet je nou even niks mee op. Dan heb je niet zomaar een antwoord klaar liggen. Ik zal proberen in een paar zinnen uit te leggen. Genade is dat God zoveel van je houdt, dat hij je niet wil straffen voor wat je verkeerd hebt gedaan, voor je zonde, maar dat hij je wil vergeven. Niet omdat jij zo goed bent, of omdat jij je best doet voor God, nee, maar omdat hij je lief heeft. En waarom kan hij je dan vergeven? Nou, omdat de Heer Jezus de straf gedragen heeft. Omdat de Heer Jezus niet alleen zijn best heeft gedaan, maar omdat hij alles wat God van mensen vraagt, heeft volbracht. En helemaal goed en perfect heeft gedaan. Dat is genade. Dat we krijgen wat Jezus verdiend heeft. Dat dat voor u, voor jou en voor mij is. Hier, zegt Jezus vanmorgen tegen u en jou. Wil je mijn genade? Hier is het, vanmorgen. Hier heb ik het voor jou en voor u. En ik heb genoeg voor iedereen, voor jullie allemaal. Denk je dat het te erg is, wat je hebt gedaan? Denk je dat het te smerig is wat je hebt gedacht? Denk je dat het te grof is wat je hebt gezegd? Ik weet niet wat je gezegd of gedacht hebt, wat je hebt gedaan. In de ogen van de Heer zal het verschrikkelijk wezen en heel erg zijn. Maar ik, zegt Jezus, heb de straf op jouw zonde gedragen. Jij hoeft niet meer gestraft te worden. Als je naar mij toe komt. Met al je zonden. En met je schuld. Ik heb je lief. En weet u. En weet jij. Hoe je die genade nou van God kan ontvangen. Hoe die nou van jou kan worden. Van u. Hoe die in bezit kan krijgen. Nou, dat kan door de Heilige Geest. Hij deelt het uit. Hij maakt het van ons. Hij wil in u en jou komen wonen. Dat heeft de Heer beloofd. Toen je werd gedoopt. Toen hij een verbond met je sloot. Hij wil onze vader zijn. Hij wil ons wassen met het bloed van de Heer Jezus. Hij wil in ons wonen en werken met de Heilige Geest. Dat heeft hij beloofd toen je werd gedoopt. En die beloften die werden door die doop onderstreept. Die werden verzegeld. God zet als het ware zijn handtekening eronder. Let dan maar goed op vanmiddag. Luister maar goed. Als dominee van der Zwaag het formulier leest, dan hoor je die rijke beloften van het verbond. Die gelden ook voor jou. En kijk maar goed, als het kindje gedoopt wordt, dan zie je dat water. Dat wijst op het bloed van de Heer Jezus. Die stierf aan het kruis om ons schoon te kunnen maken van onze zonden. En die doop vraagt van jou ook wat. Geloof en bekering. En die belooft ook heel wat. Die belooft namelijk ook om dat geloof en die bekering te geven door de Heilige Geest. En die kun je niet zien. Maar je kunt wel merken dat hij er is. En als hij in je mag komen, dan maakt hij je schoon van binnen. Dan maakt hij plaats voor de Heer Jezus. Dan maakt hij je schoon met het bloed van Golgotha. Dan neemt hij de zonde en de schuld weg. En dan komt hij niet met lege handen. De Heilige Geest neemt dan ook wat mee als hij in ons komt wonen. Maar wat dan? Alles wat de Heer Jezus heeft verdiend aan het kruis van Golgotha. Dat is de vergeving van de zonde. De verzoening met God, het eeuwige leven. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ja, alle rijkdom die er is in de Heer Jezus Christus. Wordt dan ook van u en van jou. Het is te veel om op te noemen. Bid dan, gemeente. In de naam van de Heer Jezus. Of de Vader die geest wil geven. Want dat wil hij zo graag doen. En dat kan hij ook doen. En dat zal hij ook doen. Ja, hij geeft zijn geest aan iedereen die daarom vraagt. In Jezus' naam. Gemeente, er is een bron geopend. Een fontein. Een rivier van levend water. En het blijft stromen en het maakt schoon van de vuilste stromen. Die rivier die stroomt bij het kruis vandaan, als het ware uit de zij van de Heer Jezus Christus. Kom dan naar die rivier en bid het maar mee. Al mijn zorgen, al mijn zonden neem ik mee naar de rivier. Heere, vergeef me en genees me. Vader, kom, ontmoet me hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist me elke dag. Het is een stroom van uw genade waar ik u steeds ontmoeten mag. Heer Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid me steeds weer naar dat water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. Ja, gemeente, kom ontvang een heel nieuw leven. Kom en stap in de rivier. Jezus roept ons. Hij wacht op ons. En hij zegt, ontmoet mij hier. Ga dan naar die rivier, gemeente. Kom tot Jezus, tot de levensbron. Hij roept ons. Ga dan naar het kruis. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere danken voor alles wat hij ons ook deze morgendienst weer gaf. Dank u wel, trouwe Heere, dat we alweer bijna aan het einde van de dienst gekomen, opnieuw tot u mogen komen. Om u in de eerste plaats te danken voor alles wat u gaf. Dat u deze dienst in orde en rust liet verlopen. Dat u alles gaf wat we nodig hadden. Dat we uw woord mochten horen, Heer Jezus. Het woord dat u sprak aan het kruis, ik heb dorst. Heer, wat hebt u veel moeten lijden. Omwille van ons. Heer, geef dat we dan uw bloed niet onrein achten. Dat we het niet zullen negeren. Naast ons neer zullen leggen die blijde boodschap vanuit het lijdensevangelie. Maar dat we het met een gelovig hart mogen accepteren en aanvaarden. Dat we mogen knielen bij het kruis. Dat we mogen schuilen achter uw bloed, o Heer Jezus Christus. Om zo nooit meer dorst te hebben, tot in eeuwigheid niet. Om vervuld te worden met uw geest. Heer, leid ons steeds weer naar dat water. Dat we steeds weer u mogen ontmoeten. Voor het eerst. Of opnieuw bij verdieping. Bij een herleving. Leid ons door uw geest, Heer. Heer, vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. Reken ons onze zonde niet toe. Maar zie ons aan in dat volbrachte werk. Aan het kruis van Golgotha, gedaan door uzelf. Geef dat we mogen leven ook vanuit die opstandingskracht. Een nieuw leven met u. Gaat u in het verdere van deze zondag met ons mee. Geef dat we uw dag mogen heiligen. Geef ons vanmiddag ook een gezegende dienst. Dat het sacrament van de heilige doop bediend mag worden. Geef dan ook de doopouders als ze hun ja-woord uit mogen spreken. Geef alles wat we nodig hebben. Heer, breng ons straks veilig. De plaats waar we naartoe willen gaan. Gaat u met ons mee. Hoort ons zo uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen straks onze slotzang, zover het mogelijk is, allemaal staande. Psalm 72, vers 10 en 11, de lof voor de Heere. Maar vooraf willen we eerst onze gaven geven. Tijdens het voorspel, de Heere zegene u en uw gaven. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere onze God, die in zijn naam op u en op jou zal worden gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.